bij een boekverluchting met een handschrift van de 10e eeuw, de Egbert Codex. Jezus verschijnt aan de 11. Na zijn opstanding uit de doden verschijnt Jezus aan zijn leerlingen. Op de afbeelding is hun aantal teruggebracht tot 4. Precies het aantal dat nodig is om het verhaal tot zijn recht te laten komen. Immers, aan het begin wordt verteld dat de twee leerlingen van Emmaus aan de verzamelde leerlingen verslag uitbrengen van Jezus' verschijning aan hen. En terwijl ze daarover met elkaar spraken, stond hij zelf in hun midden. Net als het verhaal van Emmaus zelf, is ook dit gebeuren een prachtige illustratie van Jezus' woord: waar twee of drie in mijn naam bijeen zijn, ben ik in hun midden. Als ze van hun verbazing niet bekomen, vraagt hij hun wat te eten. Ze reiken hem een stukje gebakken vis en, volgens enkele Griekse handschriften en de Latijnse Vulgaatvertaling, en een honingraad. We mogen dus concluderen dat we op de afbeelding links de beide Emmausgangers zien en aan weerszijden van Jezus de beide leerlingen die vis en honing aanbieden. De kunstenaar heeft zijn afbeelding in twee gedeelten opgebouwd. Rechts het hoofdbestanddeel, Jezus, die het door de twee leerlingen aangeboden voedsel in ontvangst neemt. Links de andere twee, die eerbiedig toezien. Zo gaat alle aandacht uit naar de persoon van Jezus, hoewel die niet in het midden van het tafereel staat. Zijn uitzonderlijke positie wordt nog vergroot door het feit dat hij als enige een aureool draagt, de kruisnimbus, waardoor die juist uitsteekt boven de hoofden van de andere vier. Opvallend is dat in zijn handen en voeten niet de wondertekenen zijn aangegeven. Om aan te duiden dat we hier te doen hebben met de verrezen Heer, is hij volkomen in het wit gekleed. De anderen lijken al enigszins op hem door onder hun gekleerde bovenkleed een wit onderkleed te dragen. Daarnaast hebben alle vier, net als Jezus, blote voeten, symbool voor de navolging van Christus. Maar de kunstenaar heeft misschien nog iets te zeggen. Hij heeft de twee leerlingen naast Jezus, en vooral de rechtse, wiens knie erop duidt dat hij nader treedt, afgebeeld als mensen die een gave aandragen, een offer aanbieden. En Jezus neemt hun gave aan. Zometeen zal hij ze voor hun ogen opeten. De gaven zijn het werk van hun handen. Dat geldt voor de honing, maar vooral voor de vis. Aan de witgrijze haren menen wij in de leerling aan Jezus' rechterhand de apostel Petrus te herkennen, visser van beroep. We bedenken dat de apostelen naar Jezus heen gaan hun vissersberoep weer uitoefenden. Petrus biedt het werk van zijn handen aan. Zo gezien herinnert dit tafereel aan de Eucharistie. Daar worden immers ook onze gaven aangedragen, het werk van onze handen. Er wordt een gebed over uitgesproken dat God onze gaven wil aanvaarden en zegenen, en dat ze mogen veranderen in lichaam en bloed van Jezus. En dat is wat er in het verhaal en op de afbeelding zal gebeuren wanneer Jezus de gaven tot zich neemt en opeet. De gedachte aan de Eucharistie wordt nog versterkt door het feit dat de beide apostelen de gaven niet aandragen met hun blote handen, maar deze eerbiedig hebben bedekt met een slip van hun mantel. Ook het gebaar dat de twee toeschouwers met hun rechterhand maken herinnert sterk aan het gebaar van concelebrerende priesters tijdens de instellingswoorden in de Eucharistieviering. Dit alles ziende en overwegende sluit ik me aan bij de leerlingen en bid dat Christus het werk van mijn handen als een gave wil ontvangen en er zijn leven van wil maken. Bij een wandschildering in de catacomba van Santa Priscilla in Rome. De Goede Herder. De kunstenaar van de catacomba van Sint Priscilla toont ons de Goede Herder in een rode cirkel. De ronde vorm herinnert ons aan de eeuwigheid. Ze heeft geen begin en geen eind. Rood is, volgens Genesis 2, de kleur van de aarde en de mens. Dat weet de kunstenaar ook. De bruinige en blauwige kleuren van de omlijstingen verwijzen naar de hemel. Wellicht is het toevallig dat beneden nog juist een pauw zichtbaar is, symbool van de verrijzenis en het nieuwe, eeuwige leven. In het midden staat de herder, een jonge man, gekleed in een korte witte tuniek, opzij een tas die met een draagband over zijn linkerschouder hangt. Links en rechts van hem bomen. In elk zit een vogel. Paradijselijke situatie. Of wellicht een verwijzing naar het verhaal waarin Jezus het koninkrijk vergelijkt met klein zaad, waaruit struiken en bomen groeien, waarin de vogels kunnen nestelen. Alles wijst erop dat we bij deze herder aan Jezus moeten denken. Links en rechts van de herder, aan de voet van de bomen, twee schapen die naar de herder zijn toegewend. Een derde dier draagt de herder op zijn schouders. Toespeling op een andere gelijkenis van Jezus. Wanneer iemand onder u 100 schapen heeft en er één van verliest, laat hij dan niet de 99 in de wildernis achter om op zoek te gaan naar het verlorene totdat hij het vindt? En als hij het vindt, legt hij het vol vreugde op zijn schouders, gaat naar huis en roept zijn vrienden en buren bij elkaar en zegt hun: deelt in mijn vreugde, want mijn schaap dat verloren was geraakt, heb ik gevonden. Maar de kunstenaar vertelt nog iets. De herder strekt zijn hand uit naar het schaap rechts van hem. Plotseling valt ons op dat het linkerschaap horentjes draagt. Het is geen schaap, maar een bok. De afbeelding bergt dus ook een verwijzing in zich naar een ander verhaal van Jezus. Wanneer de mensenzoon komt in zijn heerlijkheid en vergezeld van alle engelen, dan zal hij plaatsnemen op zijn troon van glorie. Alle volken zullen voor hem bijeengebracht worden en hij zal ze in twee groepen scheiden, zoals de herder een scheiding maakt tussen schapen en bokken. De schapen zal hij plaatsen aan zijn rechterhand, maar de bokken aan zijn linker. Dan zal de koning tot die aan zijn rechterhand zeggen: komt gezegende van mijn vader en ontvangt het rijk dat voor u gereed is vanaf de grondvesting van de wereld. Het laatste oordeel. De uitgestrekte rechterhand is dus een uitbeelding van Jezus' uitnodiging aan de schapen aan zijn rechterzijde om deel te hebben aan zijn heerlijkheid. Opvallend is alleen dat Jezus niet als koning is afgebeeld, maar als herder. En bij nader toezien merken we op dat hij op zijn schouders niet een schaap draagt, maar een bok. Het dier heeft duidelijk horens, net als het dier aan de linkerzijde van de herder. Wat wil de kunstenaar ons daarmee zeggen? In ieder geval dat hij liever spreekt van een verloren bok in plaats van een verloren schaap. En dat volgens hem Jezus dus gekomen is om de bokken op zijn schouders te nemen en niet verloren te laten gaan. Dat is uitermate verrassend en herinnert ons aan het citaat van Petrus. De catacombe van Priscilla bevindt zich in Rome, de stad waar Petrus definitief zijn zetel vestigde en eerste bisschop was. Hij schrijft: er zijn spotters die honend vragen: waar blijft nou die wederkomst die jullie Heer heeft toegezegd? Alles blijft gewoon zoals het is. Welnu, het is niet zoals sommige mensen menen dat de Heer zijn belofte niet nakomt, maar hij oefent geduld, want hij wil dat alle mensen tot inkeer komen en dat niemand verloren gaat. Dat is dus, volgens Petrus, de reden waarom hij nog niet terugkeert. Als hij nu terug zou keren, zouden er mensen verloren gaan, omdat ze nog niet voor de liefde gekozen hebben. Daarom wacht de Heer nog even en geeft ze nog een kans. De Heer wil niet dat er iemand verloren gaat. Zien we dat niet terug in het beeld van de bok op de schouder van de goede herder?